Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles wat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacyplakker Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En wat doet er deze week toe? Wel, vechten tot bij het hoogste gerechtsorgaan om je ANPR-foto die gebruikt is om een boete voor gsm-gebruik te geven, tegen te gaan wegens privacy. Europa blijft uiteraard tot het bittere eind bikkelen rond chatcontrol. Die gaat nog wel een paar keer terugkomen. In Delhi, we gaan eventjes een uitstapje maken naar India, hebben ze nu hele fancy AR-AI facial recognition brillen. Ziet er leuk uit. Leuke artikeltjes over. Valt van alles over te zeggen. Dan hebben we iets wat Tim gedoopt heeft. Stupidity on steroids. Het Amerikaanse 3D printerlandschap. De nieuwe White House app brengt jou en je data nog dichter bij Trump. Want wie wil dat niet? De gewone ingrediënten om lekker een uurtje over privacy te gaan praten. Tim, ik ga beginnen met iets wat wij natuurlijk al heel lang over praten, maar waar we nu echt wel zien, en in de afgelopen weken, we hebben dat vaak al eens herhaald, er beweegt echt iets. Moet ik er meteen bij zeggen, in Nederland. Ik heb niet dezelfde bewegingen al in België gezien, maar dat komt misschien nog. Maar wat beweegt er dan? Wel, we hebben het natuurlijk over digitale soevereiniteit. Op twee verschillende manieren. Ten eerste hebben we 7 Nederlandse bedrijven, en ik noem ze eventjes op. Sommige zijn bekender, sommige wat minder. Centric, KPM, dat zijn de hele bekende. Dan InfoSupport, Intermax, Nebul, Provider en Uniserver. Had ik nog nooit van gehoord. Die zijn een samenwerking gestart om sterker te staan tegenover de Amerikaanse cloud-giganten. Om daar ook bepaalde garanties in te stoppen, technische standaarden aan te koppelen. Belangrijkste. Wat ik meteen interessant vind, is dat zij dus door die standaarden de vendor lock-in moeten beperken. En dat ze ook garanties leggen dat op het moment dat een van die bedrijven over zou worden genomen door een Amerikaanse partij, dat ze dan contractueel vastleggen dat de anderen hun rol overnemen. En dat is natuurlijk vanwege die recente overnames die plaatsvonden in Nederland bij de techbedrijven die nou net soeverein zouden moeten zijn en dan worden ze overgenomen door een grote Amerikaanse partij. Dus dat willen ze daarmee dan tegenhouden. Interessant. Heel veel meer details zijn er niet, dus hoe concreet wordt dit en gaan ze echt een beetje fatsoenlijk uitrollen. Dat is nog een tweede, even afwachten. Eén dingetje wat ik ook wel interessant vindt, en ik weet niet of dat, misschien dat ik weer te cynisch ben, maar in de Data Act die op dit moment nu geldt, zeker voor nieuwe contracten, daar staat er in opgenomen dat je verplichtingen in je contracten moet stoppen over overstapmogelijkheden. Je moet je data makkelijk terug kunnen krijgen. Dus nou net dingen om vendor lock-in tegen te gaan. Dus dingen die ze daar benoemen, die worden eigenlijk al wettelijk opgelegd door een Europese wet, Data Act. Iets wat sowieso trouwens interessant is voor allerlei, want dat is ook iets waar Amerikaanse cloud providers aan moeten voldoen overigens. Nu voor nieuwe contracten geldt het al. En voor contracten die al lopen hebben ze nog een jaartje overgangsbepalingen. Dus iets om even in de gaten te houden als je binnenkort moet onderhandelen binnen je organisatie met Amerikaanse cloudpartijen. Dat soort clausules in die contracten staan als je vernieuwt. Dus dat is één. We hebben die 7 providers die nu samen zeggen wel, wij gaan beter alternatief aanbieden voor die Amerikaanse cloud providers. Dan de tweede die ik mee wilde nemen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Nieuwsberichtje. ‘s-Hertogenbosch, Den Bosch, Zaanstad, Ede en Amsterdam. En zeker die laatste, ja, dat is natuurlijk wel eventjes een van de grote in Nederland. Die gaan een pilot starten met VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeentes. Die gaan in die pilot, dus ze gaan dat niet helemaal volledig doen, maar binnen een aantal groepjes gaan ze overstappen naar een Linux-omgeving met Mijn Bureau. Mijn Bureau, we hebben het al een paar keer erover gehad, dat is dat alternatief voor een Office-omgeving. Waar ze dat in Frankrijk al hadden. En ik probeer even op die naam te komen, Tim. Wat was die naam ook voor die Franse omgeving? Het is niet La Chiffre, het is niet La Suite. La Suite.
Ja.
Dus het is een equivalent daarvan. Hè? Ook in Duits hebben ze er al zo eentje. Mijn Bureau. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Het is natuurlijk een pilot. We moeten ergens starten. En mooi initiatief, hè?
Zeer mooi initiatief. En het is hoopvol. Ik ben zeer blij dat men dat men ermee start, dat men gewoon een aantal partijen bij elkaar werd ronselen, een beetje een soort coalition of the willing, die zeggen van wij willen dit wel eens een kans geven. En we gaan hier voor een pilot gaan opstarten om te kijken wat zijn de voordelen, waar lopen we tegenaan en waar kunnen we dan vervolgens allemaal uit leren. Dat is ook hoe dat het in Duitsland uiteindelijk ooit begon. Hè. Een aantal districten en gemeenten die zeggen van oké, we vinden dit wel een interessant idee, we gaan eens kijken hoe ver we komen. Dat heeft ertoe geleid dat er nu een aantal gemeentes effectief wegstappen van Office. Dus, en van Microsoft. Dus dat is mooi, dat we daar werk van gaan maken.
Ja, dus als ik het persbericht wel lees, is het moeilijk om precies te achterhalen hoe concreet gaan ze dit doen. Hè? Ze zeggen dat de pilot loopt tot eind 2026 en in deze periode verzamelen gemeenten gebruikerservaringen en testen ze de toepasbaarheid in de praktijk. Ook onderzoeken zij bij welke medewerkers als eerste met de omgeving zouden kunnen werken en die helpen dan met de doorontwikkeling van DAWO, want ja, natuurlijk moeten we daar eventjes een mooie naam voor hebben. Het is de Digitale Autonome Werkplek Overheid, de DAWO. Bekt lekker, dat terzijde.
Nice.
Daar volgt ook meteen de open source blauwdruk van de overkoepelende ICT-diensten die erachter zitten, SSC, ICT. Dus ja, goed, al met al, wat het ook mogen zijn. Ik krijg de indruk dat men vooral een aantal testgebruikers heeft gekozen en die gaan dan een beetje mee werken. Enige risico dat ik hier zie, is dat men dat zo beperkt als test opzet, dat het ook niet fatsoenlijk getest kan worden. Als het heel vrijblijvend is en ik hoop dat ze misschien de tech-savvy mensen of mensen die daar gewoon zelf zin in hebben om het te doen, dat ze die dan gebruiken. Want als je vrijblijvend mensen zegt van, oh ja, jullie kunnen af en toe ook eens even daar werken, laat ons maar weten wat je ervan vindt. Ja, dan is de kans groot dat mensen zeggen van, ja, nou, het is anders dan wat ik gewend ben en doe mij maar gewoon lekker Microsoft. Dus nou ja, goed, maar ik neem aan, ik bedenk dat nu hier zo eventjes, dat zal iets zijn waar zij vast zelf ook wel over nagedacht hebben. Dus samengevat, mooi initiatief. En ik ben benieuwd om te horen, eind 2026 loopt het, die pilot, wat dan de resultaten zijn. Iets anders wat ik nog wel interessant vond. Een website die ik af en toe sowieso leuk vind, Rest of the World, waar je, als je de klassieke media volgt, ja, niet vaak iets van meekrijgt. En dan gewoon algemeen technieuws over de rest van de wereld, zeker leuk. Daar pik je af en toe ook eens iets op van nieuwe dingen die gebeuren in India of in andere delen van de wereld. Hier gaat het dan over een heel tastbaar gevolg van de oorlog in Iran, waar natuurlijk de golfstaten allemaal meegesleurd worden. En ze vertellen hier het verhaaltje, link uiteraard in de show notes, maar hoe delivery drivers, dus de koeriers van allerlei supermarkten en dergelijke, dat die ineens geen GPS meer kunnen gebruiken. Niet continu, maar zo af en toe valt het ineens uit. En ja, dan staan ze daar ineens aan het leveren en ineens werkt de GPS niet meer, komen ze helemaal verkeerd uit. En dan moeten ze dus weer op geheugen en goede oude kaarten moeten ze hun weg weten te vinden. En ja, ik weet niet wanneer jij voor het laatst nog een kaart hebt gebruikt, Tim, maar
nooit.
Ja, dat is niet evident.
Ik kan alleen maar beamen dat ik de laatste 10 jaar van mijn leven geen papieren kaart meer heb aangeraakt. En ik zou zelfs oprecht moeten toegeven dat ik geen flauw idee heb hoe dat je dat moet gaan lezen.
Heb jij ooit auto gereden zonder een GPS-achtig iets?
Nee, tuurlijk niet. Ik kom ook van een tijdperk waarin dat eigenlijk... Ik mocht mijn rijexamen ook doen op GPS. En dat werd zelfs aangeraden, want dat is gemakkelijker, want dan kleine anekdote, dan zegt de instructeur gewoon hè, van oké, zet je GPS maar aan. Die persoon naast mij die zwijgt voor 5 minuten en je moet gewoon puur op GPS rijden, maar dat is veel gemakkelijker, want je ziet natuurlijk op die kaart al wat er gebeurt, waar het de dode hoeken zijn, et cetera. Anders dan moet het eigenlijk, dan moet je instructies geven, ga je naar rechts, ga je rechtdoor. Dus dat is echt, dat wordt wel erin gelepeld.
Oké, ja.
Ik heb verteld.
Ik heb nog met kaarten gereden en vanaf dat ik mijn eerste auto van de zaak kreeg, herinner ik me nog dat ik dan van tevoren opzocht, waar moet ik zijn. Google Maps had je al wel, maar dat was dan gewoon met instructies, dus geen GPS in je auto of zo. En ik printte dan die pagina's uit, wat die dan straat per straat zei hoe ik moest rijden. En daar had ik dan bij me liggen, want dat was dan nog wel iets makkelijker dan echt op de kaart te gaan zitten lezen. Daar ga ik misschien eerlijkheidshalve er wel gewoon bij zeggen, ik heb wel kaarten gebruikt. Ik heb hier mijn ouders dat deden als ze op vakantie gingen, maar ik heb zelf nooit echt nog met een kaart auto moeten rijden. Er was altijd al wel iets van een Google Maps wat ik uitgeprint had of zo. Dus om wat te zeggen.
Dat is iets wat ik nog wel kan meegeven misschien. Ik denk dat mijn leeftijdsgenoten dat zeker wel gaan kunnen beamen. En zeker ook de generatie die nu al na mij komt, echte Gen Z'ers. Ik hang er zomaar half nog aan. Los van kaartrijden of niet, ook gewoon al rijden zonder GPS, zorgt bij een aantal van mijn leeftijdsgenoten, ik had er een grappig gesprek over het laatst, ook wel voor paniek. Dus dat idee van uw GPS valt op een bepaald moment uit en je moet dan naar de borden gaan kijken om je weg te vinden, dat is chaos, hè?
Ja, ik moet zeggen, die reflex heb ik me de laatste tijd toch ook niet meer aangeleerd. Maar wat je dan vroeger deed, was gewoon van tevoren eventjes, oké, we gaan op vakantie, waar gaan we heen? Oké, dat zijn de grote steden die op de route liggen. Oké, die moeten we even onthouden. Die bordjes moeten we volgen.
Ja.
Oké. Kijk eens aan. Nou ja, we waren een klein artikeltje over het uitvallen van GPS. En ja, misschien in die zin gewoon een leuke kleine survival skill. Want laten we wel zijn, in deze tijden moet je toch iets meer dan ooit tevoren rekening gaan houden met, misschien is oorlog in onze generatie toch niet ondenkbaar. En voor de Gen Z'ers, maar ook mijn leeftijdsgenoten, zet die GPS nog eens uit. Ga nog eens een keer op pad zonder GPS. Gewoon om er even in te komen, mocht het ooit gebeuren dat je niet helemaal in paniek slaat. Het kan maar erg nuttig voor zijn.
Ja, kaart, kompas in de stand van de zon en kijken hoe verder je komt.
Dat is er overigens eentje die ik in de praktijk nog wel eens toepas. Hè? Hoe laat is het ongeveer? Als ik om wat voor reden dan ook geen tijdstip heb.
Oh, echt? Wow.
Ja, tuurlijk. Ja. Of we zijn aan het wandelen in de Ardennen. Waar moeten we ongeveer heen? Ja, dat ligt ergens in het zuiden. Waar staat de zon? Ja, oké, goed. We moeten die kant op. En op een gegeven moment pak je de GPS erbij, hè, daar niet van. Maar goed. Dus een pro-tip. En misschien, wie weet, Tim, gewoon eventjes als willekeurig proefballonnetje, dat we zoiets vanuit Das Privés moeten organiseren. Hè? Een roadtrip, maar dan zonder GPS. En dan kunnen we zelfs een wedstrijdje van maken. Wie is er het eerste?
Een soort oriëntatieloop. Ja. Dat heb ik wel nog gedaan in school vroeger, maar dat is lang geleden.
Kijk, daar ga je. Nu goed, weer terug naar wat meer huistuin- en keukenprivacy. ANPR-camera's. Natuurlijk, niet bepaald geliefd, ga ik er meteen bij zeggen. En we hadden te maken met iemand die krijgt een boete in de bus. En die boete, eerst ging het sowieso om een snelheidsovertreding. Maar vervolgens krijgt hij nog een extra boete. Want de verbalisant, degene die aan de hand van de foto dan de vaststelling deed, die zag nog iets anders. Die keek naar die foto die met de ANPR-camera was gemaakt. En die stelt vast dat die persoon ook een telefoon vasthoudt. Dus zegt hij, mooi, tweede overtreding. GSM gebruik achter het stuur. Ja, dat zijn. Ik heb toegeven. En ik heb dat de afgelopen tijd flink verminderd. Maar ik reed. Ik heb nu twee keer achter elkaar een boete gekregen. Waar ik na correctie zeker meteen bij 1 km per uur te snel ging. Dat is altijd heel zuur. Goed, dat is €63 die natuurlijk helemaal voor niks kwijt is. Maar. Goed, die kreeg dus naast die €63, of wat de snelheidsovertreding ook was, nog een gsm achter het stuur. Nou, die heb ik nog nooit gehad, maar dat is volgens mij geen grappige. Dan hebben we het over een paar honderd euro. Die was er niet mee eens. Stapte bij de rechter, krijgt geen gelijk. Komt uiteindelijk bij het Hof van Cassatie. Want zijn insteek is van ja, dit is een schending van mijn privacy, want het doeleinde van die ANPR-camera's is nummerplaatherkenning doen om snelheidsovertredingen vast te stellen. En niet om daar nog andere dingen mee te doen. Dat is een grote schending van het basisprincipe van doeleinden. Waar je in de GDPR, is het heel bekend, je mag gegevens niet gaan gebruiken voor andere doeleinden. Dat is eigenlijk de vraag die je volgt. En het Hof van Cassatie heeft daar een zeer duidelijk kader rond geschept. Die geeft aan dat de wet op het politieambt uitdrukkelijk toelaat om foto's van ANPR-camera's, inclusief beelden van de bestuurder, in een databank te bewaren om verkeersinbreuken op te sporen en te handhaven. Zolang die camera dan vervolgens primair en legaal was opgesteld voor snelheidscontroles, dat is dan de oorspronkelijke verwerking, die is dan helemaal in orde. Als je die dan vervolgens hergebruikt om nog op een andere verkeersovertreding vast te stellen, ziet het Hof van Cassatie daar geen probleem in. Dus ja, denk niet per se heel schokkend, maar toch nuttig in die discussie rond ANPR-camera's. Als we het dus ook hebben over proportionaliteit en gaan beoordelen waar mag je die neerzetten, wat voor een analyse moet men daarover doen. Ja, daar dus in meenemen dat we nu gewoon vast hebben staan, dat ook voor andere dingen gebruikt kan gaan worden. En dat op het moment dat het gaat over proportionaliteit en inschatten, wat willen we nu eigenlijk mee bereiken? En jouw hoofddoelstelling is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dan zou ik bijna zeggen dat dit jou misschien ook verplicht om nog specifieker aan te kunnen duiden, te bewijzen dat jouw doeleinde is. En niet gewoon alle andere dingen. Dat daargelaten. op zich wel, denk ik, correct. Dat dan hier gewoon vaststelt van, ja, kijk, die ANPR-camera, die is legaal. Die is gebruikt voor het correcte doeleinden, handhaving. En dat men vervolgens die dan hergebruikt om een andere overtreding vast te stellen. Ja, daar kunnen we weinig tegen inbrengen.
Ja, dus als ik het goed begrijp, als ik even die vertaalslag dan probeer te maken. Stel dat we morgen zeggen, we willen een ANPR-camera ergens gaan plaatsen met het expliciete doeleinden om gsm's achter het stuur en vreemd rijgedrag op te sporen. Dat is iets wat niet per se niet kan. Maar als we zeggen, we gaan diezelfde camera op diezelfde locatie zetten voor het in het oog houden van snelheden en overtredingen met betrekking tot te snel rijden. En daar zou dan bijvangst ontstaan bij gsm'en achter het stuur. Dat die foto's dan wel gebruikt mogen worden. En dat het dus vooral een kwestie is van waar dat die camera initieel voor geplaatst is. En dat die camera eigenlijk alleen geplaatst mag worden voor snelheidsovertredingen.
Nou ja, wat het Hof van Cassatie hier zegt is, die camera die wordt, de rechtsgrond die ze gebruiken om die camera te plaatsen, die gaat niet alleen maar over snelheidsovertredingen. Dus als die gewoon correct geplaatst is, mag je die ook voor iets anders gaan gebruiken. Kijk. Het bevestigt nog maar eens dat soort dingen staan in een databank. En die kunnen dus hergebruikt worden. En dan vind ik dus wel dat je in je overweging, dat is het punt dat ik net probeerde te maken, dat de mogelijke impact op privacy dus verder gaat dan puur we doen dit voor verkeersveiligheid. En dat je dat in je analyse dus mee moet nemen. Goed, een interessante dus. Er staat nu redelijk goed vast. We gaan even over naar Amerika. En natuurlijk, ik bedoel niet dat wij ooit al een aflevering Das Privé hebben gemaakt van Amerika die op de een of andere manier een keer in terugkomt. En nu gaat het over 3D-printers. Ik denk dat de hype, je hebt zo hype-cycles en dan is het weer een keer blockchain, dan is het weer 3D-printing, dan is het AI. Nu rond 3D-printing wel een beetje is gaan liggen, maar er blijft een harde kern van mensen die er graag mee aan de slag gaan. Kennelijk hebben ze daar toch dingen mee gedaan waarvan de Amerikaanse overheid nu zegt, daar willen we banden aan gaan leggen.
Ja, precies. Want in de VS en 3D-printing in het algemeen is al... Ja, jarenlang een drijvende factor achter grassroots innovation. Hè. Mensen die met eigenlijk relatief weinig middelen toch best coole projectjes op gang kunnen trekken. Van stomme hobbyprojecten en het proberen fixen van dingen in het huishouden tot effectief ook medische vooruitgang. Hè. Dus medische technologie waar men aan met dank aan de 3D-printing community stappen heeft kunnen zetten naar een betere technologie om mensen te helpen. Maar tegelijkertijd, zoals we ook wel vaak zien met technologie, wordt het ook verkeerd gebruikt. En in de VS is dit echt een... Er is een soort angstgolf die vandaag langzaamaan door de maatschappij wijdt met betrekking tot 3D-geprinte wapens. Vuurwapens die volledig of quasi-volledig geprint worden in harde plastic en die mensen in theorie in staat stellen om zogenaamde ghost guns te maken. Wapens die niet geregistreerd zijn, die letterlijk uit het niets komen, want ze zijn geprint ergens in een garage en die vervolgens gebruikt worden voor illegitieme doeleinden. Nu, daar is gigantisch veel nuance en dat is zeker niet het onderwerp van de podcast nu. Maar wat wel het onderwerp is, is dat we nu zien dat er in 3 Amerikaanse staten, New York, Washington en de laatste ben ik even uit het oog verloren, die stellen eigenlijk nu een voorstel voor in wetgeving om dat aan banden te leggen. En om eigenlijk te zeggen, oké, vanaf morgen mag je niet zomaar alles meer 3D printen. We gaan softwareleveranciers verplichten om scantechnologie in te bouwen die in de software die je gebruikt om een 3D model te maken, gaat moeten verifiëren of jouw model legaal is of illegaal. Maar eigenlijk wat je dan ziet, is dat je een soort van surveillance technologie inbouwt in een community, in een technologie die eigenlijk historisch altijd zeer open en open source is geweest. En daar zijn zeer veel zorgen om, want het is quasi onmogelijk volgens experts om te verifiëren of jij de loop van een vuurwapen aan het printen bent of een simpele plastieke buis. En die wetgeving is zodanig complex dat het eigenlijk zijn doeleinden potentieel volledig voorbij schieten. Worden heel veel parallellen getrokken met EU Threat Control, waarin dat ze zeggen van, je bent eigenlijk met een kanon op een mug aan het schieten hier. Los van of dat al dan niet ghost guns effectief zo'n gigantisch probleem zijn als dat we nu hier beweren, is het weer al eens een voorbeeld van surveillance technologie die wordt ingezet op een zeer brede en zeer grove manier
om een probleem aan te pakken waarvan er nog dubieus is of het probleem effectief opgelost zal zijn met het voorstel.
Ja, interessant. Ik moet meteen even denken aan een beveiliging die er in heel veel printers en kopiers zit, dat je daar geen bankbiljetten mee kunt scannen en afdrukken. En daar zitten bepaalde patronen in en daar hebben ze afspraken met print manufacturers, makers van printers, die detectie erin stoppen. En als je dat dan eens probeert om een bankbiljet te scannen of te printen, dan krijg je een foutmelding. Dus dat is iets wat heel vaak geaccepteerd is, waar niemand een probleem mee heeft. Dit gaat natuurlijk voor de duidelijkheid een heel stuk verder. Hè? Men gaat je op allerlei manieren belemmeren. Je ziet, en daar komt dan misschien het idee van met een mug schieten, met een kanon op een mug schieten. Met een mug schieten gaat weinig uithalen, denk ik. Met een kanon op een mug schieten vandaan. Het lijkt ook een beetje op wat je ziet met al die leeftijdsverificaties, hè, waar men het dan heeft. Ik heb hem niet meegenomen, omdat er inhoudelijk nog weinig over te zeggen valt. Maar een minister die aangaf van ja, leeftijdsverificatie met iets meer gaan we niet doen. Want dat is allemaal veel te veel gegevens die we dan moeten gaan verzamelen. Ja, maar je kunt dat ook perfect veel meer privacy by design doen. Door gewoon die check door iets meer te laten uitvoeren, terug te koppelen, wel of niet 13 plus. En voor de rest niks anders aan gegevens. En dat allemaal on-device blijft. En de check van ja, wel of geen 13. Dat is het enige wat naar zo'n service teruggaat. En dat zou dan hier de manier moeten zijn. Als je dat echt als zo'n groot gevaar ziet. En helemaal blind hoef je er niet voor te zijn, denk ik. Dat je dat soort dingen zou kunnen doen. Is er dan niet een manier om een beveiliging in te bouwen. Dat soort dingen niet geprint kunnen worden. Zonder dat je meteen een surveillance legt over heel de 3D-printindustrie.
Ja, precies. Dat is ook het issue hier. En dat is ook wat in het artikel van de Electronic Frontier Foundation wordt aangehaald. Van de kans dat dit zijn doeleinden compleet voorbij schiet en eigenlijk niet bereikt wat het wil doen, namelijk Ghost Guns 3D geprinte vuurwapens tegenhouden, is effectief reëel. En wat het uiteindelijk dan schaadt, is opnieuw de gemiddelde persoon die eigenlijk met dat 3D-printertje niks fout doet. En niets illegaal doet. En men creëert hier opnieuw dan een soort ecosysteem. En de link wordt heel vaak gelegd met digital rights management. Hè, waar je dus ja, meer controle bij de software die je koopt legt bij de fabrikant en bij de provider. Met alle negatieve gevolgen van dien. Op een duur ben je opnieuw eigenlijk een technologie bij wijze van spreken aan het verpesten. En ben je vooral negatieve gevolgen aan het introduceren. Want nu is het natuurlijk... Dat creëert een vorm van censorware. Het censureren vanuit een overheidsperspectief van bepaalde vormen, van bepaalde prints die gemaakt zouden kunnen worden. Het begint natuurlijk nu bij Ghost Guns. En je hebt opnieuw geen flauw idee waar dat gaat eindigen. Dat is weer een gevaarlijk precedent dat je zet.
Ja, het is een reflex die je steeds terug ziet komen, hè. Ergens is er zeker een grond om iets te willen gaan opsporen, om iets te willen verbieden, maar men slaat er altijd zo in door. Chat control is een voorbeeld. Dit is een voorbeeld. Die age verification is een voorbeeld. Om als hele kleine teaser mee te geven. Jij hebt ook nog een privacy pointer die ook gaat over digital rights management in een andere context. En hoe je daar aan heen kunt komen. En zo kunnen we maar gewoon even samenvatten. Iets waar we ook op als bewust van moeten zijn en aandachtig op moeten blijven. En iedere keer, het is niet omdat men ergens in de basis een prima idee heeft om iets te willen reguleren, dat de manier hoe men dat dan uitvoert en de brede inzet die men dan kiest, dat dan oké is. Daar lopen wij natuurlijk keer op keer tegenaan in een privacy context. Hier zie je de linker ook een beetje mee, omdat het uiteindelijk een soort surveillance software wordt over alles wat je 3D print. En daar moet een betere oplossing voor zijn.
Ja, het doel heiligt niet altijd de middelen.
Nee, zeker niet, zeker niet. En als we het daar dan toch over hebben, maak ik eventjes de meest corny segue mogelijk met ons artikeltje uit Delhi. Want daar wil men, ondertussen is het al voorbij als ik me niet vergis, het is een artikeltje, een beetje een combo van dingen. In januari werd het eerst aangekondigd en dan wat follow-up in de maanden daarna. Maar in Delhi in India kondigde men een tijdje geleden met een persconferentie en ik heb daar wat beelden van gezien. Dan zie je allemaal mensen in een militair uniform die met een fancy AI, AR bril opstaan. En dan daarvoor zit dan de politiecommissaris die het zit uit te leggen. Want men ging daar dus En ik zit even of ze er al een fancy naam voor hebben, zie ik niet meteen. Het komt gewoon neer op alle CCTV-camera's die geïntegreerd worden met video analytics en een gezichtsherkenningssysteem. Wat dan via een soort, een AI-bril met een standalone systeem volgens hen zichtbaar wordt voor politiemensen die met die bril rondlopen. Ik zie wat tegenstrijdigheden, maar zoals ze het meegeven, is het dus een ja, zie het eventjes. Tim, jij kunt de foto zien. Via de show notes kun je hem natuurlijk ook zien. Je moet je dat voorstellen als een gigantisch, veel te grote zonnebril. Zo gigantisch dat je die niet meer gewoon op je neus kunt zetten, maar dat ze een speciale neusbrug hebben gemaakt die het gewicht goed verdeelt. Zodat dat ding echt lijkt alsof die een paar centimeter te ver van je hoofd af zit. Het ziet er redelijk idioot uit. Maar het idee is dus, en ze laten dan eventjes met een verbonden telefoon, hè, met een kabeltje komt dan uit die bril naar een telefoon, laten ze dan zien wat er op dat beeld te zien is. Dus iemand kijkt gewoon door die bril, maar tegelijkertijd met dat je naar kijkt, worden alle gezichten die je ziet worden geanalyseerd en dan komen er meldingen als die ergens herkend is. En zoals het gepresenteerd is, want men had natuurlijk wel oog voor bepaalde security problemen die je daarin kon zien, heeft men dus aangegeven, ja, het is het zijn dus die smart glasses zijn met een ingebouwde camera voorzien. Die zijn dan weer gelinkt naar een mobiele applicatie op een telefoon. En een database van 65.000 criminelen zit daar dan in. Het is iets wat dan continu real-time scant. En maar onmiddellijk op het moment dat iemand die met zo'n bril rondloopt en die dus iemand ziet die in die database zit, wordt er gaat er een alert af. Ze benadrukken in het context van, maar het is allemaal beveiligd, hoe het een standalone applicatie is, niet verbonden met het internet. Maar tegelijkertijd is het, als iemand in zo'n bril iets detecteert, maar dan gaat dan nergens een lampje branden in een centraal systeem, weet ik niet hoe nuttig het is. Dus ik denk, misschien dat men dan bedoelt dat het in een niet aan het internet gekoppeld, maar wel een draadloos intern systeem is of zo. Dat blijkt allemaal niet duidelijk uit de documentatie. Maar goed, dat werd dus breed aangekondigd. Hè? Persconferentie, zo gaan wij. Het was dan in het kader van een of andere optocht, een feest. Zo gaan we dat beter beveiligen. Nu dan het medium wat ik daarover zat te lezen, die heeft er daar wat vragen bij gesteld. Die hebben dan hun variant van een openbaarheid van bestuur verzoek ingediend, Freedom of Information. Waarbij ze bijvoorbeeld vroegen van wie heeft het gemaakt? Waar is de aanbesteding hiervan geweest? Wat voor waarborgen zijn hier ingebouwd? Dat voel je maar komen, daar krijgen ze geen antwoord op. Er wordt onder geheimhouding gestopt. En dan geven ze dus aan van wij zien hier een probleem. Want ten eerste, waar is dat ding op getraind? Welk materiaal is daarvoor gebruikt? Welke dataset gebruiken ze precies? Ze zeggen dat het zit met een zipfiletje op die mobiele toestellen opgeslagen. Maar hoe, wie, wat, waar? Dus best wel belangrijke vragen, denk ik dan. Ook natuurlijk over wie heeft dat ontworpen? Hoe is er gekozen voor die partij? Ze halen aan in dat artikel zelf dat er toch al genoeg discussie is over gebrek aan transparantie in overheidsopdrachten. Dat je het liefste wilt dat dit naar de partij gaat die het beste met die gegevens omgaat en niet degene die het best bevriend is met de lokale ambtenaar. Dus daar hangt natuurlijk meteen een zweem over van mogelijke vriendjespolitiek en gebrek aan transparantie. Als dit systeem op deze manier zo gebruikt wordt en men gaat dus gewoon rondlopen in het publiek, overal gezichten herkennen en dat dan doorsturen, want daar gaan alle criminelen uitgehaald kunnen worden. Ja, dat is toch iets waar je liever zou willen dat men daar heel transparant over is, over hoe is dat geverifieerd, welke techniek heeft men ingezet om risico's te beperken, dan wat men nu zegt, in feite gewoon een variant van trust us bro. En dat is iets wat je hier toch wilt vermijden.
Precies. Ik heb ook om de een of andere reden buikgevoelgewijs, heb ik het gevoel dat het ook gewoon een gigantische foto op is. Om de een of andere reden, de manier hoe men zegt dat de technologie gebruikt zou moeten worden, en dan als je dat dan vergelijkt met wat de technologie in feite is, een stuk smart glasses met augmented reality capaciteiten om eigenlijk de link te leggen tussen waar je naar kijkt en dan een digitale presentatie met informatie die op het scherm terechtkomt. Ik vind het op dit moment nog altijd moeilijk om te geloven dat dit soort technologie effectief een gigantische meerwaarde zou hebben in de context van een parade of een optocht bijvoorbeeld. Dat is moeilijk te omvatten, moet ik toegeven. Zeker op basis van de uitleg die ze er zelf aan geven, die met haken en ogen aan elkaar hangt. Maar inderdaad, daarnaast, los van of het effectief gebruikt wordt of dat het meer om een soort coole foto opgaat om te zeggen, hey, kijk eens, wij gebruiken hippe technologie. Het is een issue dat we waar we ook wel eens hier in België tegenaan lopen. Dat autoriteiten soms bij wijze van test of pilot technologie operationeel gaan inzetten zonder effectief echt stil te staan bij, is die technologie wel op de juiste manier gesourced? Waar komt die technologie vandaan? Wat gebeurt er vervolgens met informatie die we daardoor laten lopen? Because it's a pilot. Je kunt maar opdoen. En ja, dat is, zeker in dat soort context denk ik dat we daar misschien wel wat voorzichtiger rond moeten zijn.
Ja. Ja, dus ja goed, tot zover de dan kennelijk superveilige Republic Day feesten in Delhi. Gaan we weer even wat dichter bij huis. Chat control, daar hebben we het al vaak over gehad, hè, die wetgeving, daar ligt weer even stil. Maar tegelijkertijd was er al een soort vrijwillige versie van chat control, waar bedrijven zoals Facebook en dergelijke aan deel konden nemen. Dat was een soort tijdelijke uitzondering, wettelijk vastgelegd. En die was die moest verlengd worden. Zeker omdat chat control zelf er maar niet komt. Moest men dus in het parlement gaan stemmen, gaan we die verlenging wel of niet doen? Tot misschien een beetje de verbazing, Tim, men heeft dat niet verlengd.
Ik had het niet verwacht, inderdaad. Ik schrok wel een beetje toen ik de titels las. Want in de e-privacy directive, waar dat van alles in staat, onder andere ook het eventuele gebruik van informatie storen op je device, wat dan vaak neerkomt op cookies, maar verder ook. Hè, dus daar is een uitzondering in voorzien voor bedrijven zoals Meta om op een vrijwillige basis kindermisbruikmateriaal te gaan opsporen in hun platformen, te gaan scannen en te gaan rapporteren. Dus niet verplicht, maar vrijwillig. Dat is op 3 april 2026, is dat afgelopen, dus een paar dagen geleden. En dat wil zeggen dat we nu dus in een situatie zitten waarin dat er, zoals ik het goed begrijp, geen legale manier is om nu op vrijwillige en proactieve basis kindermisbruikmateriaal te gaan opsporen en te gaan scannen. En dat komt allemaal door oneenigheid die ontstaat tussen het Europese parlement en de Raad van de Europese Unie over hoe men dat naar de toekomst toe ziet, dit verhaal, chat control. Dat thema is volledig ontspoord. Ik denk meer door de discussies die zijn ontstaan in het hele chat control verhaal. Het Europese parlement is zeer scherp geweest in de afgelopen maanden, jaren, over dat hele thema. En dat zien we nu ook terugkomen. Het Europese parlement ziet eigenlijk twee lijnen die parallel lopen. Aan de ene kant het opsporen van bekend kindermisbruikmateriaal, waar ze zeer duidelijk van zeggen van ja, dat is zeer belangrijk, dat is cruciaal, dat moeten we kunnen blijven doen. Maar langs de andere kant, en dat is meer het chatcontrolverhaal verbonden, het proactief gaan scannen en gaan klassificeren van materiaal dat potentieel aangemerkt zou kunnen worden als kindermisbruikmateriaal. En het is dat laatste punt voornamelijk waar het Europees Parlement en de Raad niet over eens geraken. Tot op het punt dat nu er geen consensus komt en dus die uitzondering uit de e-privacy directive stopt. Met alle gevolgen van dien. En ik vind het wel scherp van het Europese parlement, want ze zeggen eigenlijk op een bepaalde manier, en ik ga even een quote pakken uit hun eigen persberichten. It is unfortunate that Parliament and Council could not reach an agreement on the prolongation of the interim regulation last night, despite our willingness to negotiate constructively. Dus wat ze eigenlijk ook zeggen is van, er is een obstakel, er is een muur, en er is een impasse over dat proactief scannen. Het Europese parlement vindt grotendeels dat het te ver gaat, dat dat veel te intrusief is en dat het ook niet bewezen is dat het een meerwaarde heeft. En de Raad lijkt vanuit hun oogpunt, ik zal bijna zeggen, meer emotioneel te zeggen van ja, we moeten iets doen, dus we zullen dat dan maar gaan doen. En dat wordt ook ondersteund door, ik denk dat het de CEO was van UNICEF, die een week geleden nog eens aan bod kwam, die ook aan het pleiten was voor een chatcontrole-achtig systeem, want we moeten toch iets doen om de kinderen te beschermen. Ik vind dat een zwak argument. Het is een zeer belangrijk doel. Laat dat vooropgesteld worden. Het is iets wat absoluut met man en macht aangepakt moet worden, het misbruiken van kinderen. Kan niet. Maar die emotionele argumenten, die houden geen steek. Dat, we mogen niet de vrijheid en de privacy van heel de Europese Unie ten koste laten gaan van een probleem oplossen dat zeer moeilijk op te lossen is en waar ook niet van bewezen is dat het voorstel dat nu opnieuw op tafel ligt, elke keer weer, effectief dat probleem gaat oplossen. Dat is een recurrent issue dat we zien. De argumenten houden je in steek en dan gaat men maar op zoek naar emotionele triggers. En dat is zeer problematisch voor de discussie, zoals we nu ook zien.
Ja, precies, want vanwege dus het allemaal dat op en neer gaan en het gebrek aan duidelijkheid over andere dingen die ze willen doen, is nu die tijdelijke maatregel ook afgeschoten. Ja, goed, we blijven hem opvolgen. Het is, ja, wat moet ik er nog van zeggen? Het ergens bepaalde een minimum set of zo. Zeg gewoon van, nou, weet je wat, we gaan even vanuit het minimum vertrekken waar we het allemaal over eens zijn. Dan is er tenminste iets wat niemand gaat bediscussiëren dat er iets moet gebeuren, dat je iets moet opleggen. Ik denk even terug aan de discussie die we vorige week hadden over dat ik me er eigenlijk prima in kan vinden dat ze in Instagram end-to-end encryption uit gaan zetten, omdat dat een netwerk is waar het risico gewoon veel hoger is. Als je het dan niet eens kunt worden over hoe gaan we het fatsoenlijk doen en ze kennelijk niet kunnen bedenken, laten we dan vertrekken vanuit een minimum set waar iedereen het over eens kan zijn, dan laten ze alles maar verlopen. En het enige wat ik me hier dan bij bedenk is dat dit het argument van veel organisaties van ja, maar nu doen we helemaal niks meer. Dus dat zij het dan weer omgekeerd gaan doen, dan kunnen we beter maar een beetje te ver gaan. En we schaven het naderhand wel bij, maar nu is er helemaal niks, dus we moeten vooruit. Dat is dan de richting die men dan vaak opgaat. Dan slaan we weer door om dan maar iets te hebben. Nee, je moet niet doorstellen om iets te hebben. Je moet het minimum vinden. En daar moet je dan nog verder bouwen. Want we weten allemaal, als dat soort dingen eenmaal in wet zijn, als ze te ver gaan in het schenden van onze privacy, dat trekken ze bijna nooit meer in. Terwijl als je het gewoon heel minimaal opzet en je gaat dan beetje bij beetje kijken, moeten we misschien meer doen, dat lijkt me een veel betere insteek.
If anything, dat ga ik er nog wel aan toevoegen, want dat is wel nog relevant. Omgekeerd, en dat is wel iets waar ik ook in volg, het Europees Parlement heeft hier wel een duidelijk signaal gegeven. Namelijk dat zij niet bereid zijn om gevolg te geven aan louter emotionele en niets stevig gefundeerde argumenten en dat ze zelfs bereid zijn om tijdelijke uitzonderingen, want dat hadden ze even goed kunnen doen, ze hadden ook kunnen zeggen we gaan tijdelijk veel breder accepteren tot als we een permanente oplossing hebben, want die permanente oplossing, de Child Sexual Abuse Regulation, daar wordt ook over onderhandeld nu met de Raad. En het Europees Parlement heeft er wel een duidelijk signaal gegeven van je gaat effectief, you're gonna have to meet us in the middle, of we blokkeren de hele boel.
Ja.
Dat is geen... In dit geval is dat het is op korte termijn jammer, maar ik denk dat dat wel een gezond signaal is op lange termijn van de onderhandelingen die daar nog over lopen.
Hey, goed, u kan op ons rekenen om het op te blijven volgen. Ik heb een artikeltje meegenomen, Tim, nog iets anders, waar kennelijk blijkt dat ik, toen ik een beetje bezig was met mijn gezicht, wat fake ID's genereren, om eens te kijken op welke diensten kan ik allemaal een account aanmaken, ja, dat ik gewoon een beetje een gebrek aan ambitie had. Want ik heb een artikeltje meegenomen op nu.nl, waar een man gepakt is die deepfakes had gebruikt om op 46 bankrekeningen te openen. Nu goed, die deed dus wat ik deed. Hier wel even een twist. Want waar ik dat, zonder misschien goed na te denken over wat voor gevolgen dat kon hebben. En ik moet erbij zeggen, ik lijk nu van een aantal van die lijsten afgehaald te zijn. Want ik heb een tijdje geleden me weer gewoon kunnen registreren bij een of andere online dienst.
Gelukkig.
Daar valt dan weer mee. Er zit toch een belachtermijn op. Maar dus die persoon, daar was dus uiteindelijk na onderzoek op 46 plekken. Wat triggerde uiteindelijk een iets diepgaande onderzoek? Ja, dat is het er heel duidelijk. De foto van deze man op een paspoort stond waar duidelijk voor een vrouw bedoeld was. En dat was dan toch weer een brug te ver, zelfs voor de detectiesystemen bij die banken. Nu goed, ze zeggen niet bij welke banken. Misschien kan het zijn, want zoals we weten, ik heb toen bij Bunkbank heb ik wel degelijk een rekening kunnen openen onder die valse naam. Wat de criminelen hierachter beter van elkaar, want eigenlijk deze man is op zijn manier ook een crimineel, maar je voelt al waar dit heen gaat, dat was een stroomman. Die reageerde, ik word gewoon een beetje plaatsvervangend moedeloos als ik me bedenk dat dit zijn mensen zijn waar ze zich op richten. Dit zijn degenen die er uiteindelijk als echte slachtoffer van worden, want wat had hij gedaan? Geklikt op een advertentie om snel geld te verdienen met thuiswerken. Dus je zit hier ongetwijfeld, dat staat niet in het artikel, maar ongetwijfeld zit je weer in een situatie van iemand met relatief weinig geld, die niet in een mogelijkheid is, om wat voor manier dan ook, om makkelijk meer geld te verdienen. En die ziet als een advertentie voorbij komen en heeft niet voldoende context om te weten, ja, dat kan nooit. Of is wanhopig genoeg om het dan maar te doen. En uiteindelijk wordt hij dus op die manier ingeschakeld. Hij moest dan af en toe een beetje voor een computer gaan zitten. Daar konden ze selfies van hem nemen. Moest af en toe ergens naar een loginpagina gaan. Een paar keer klikken en dan werd zijn computer overgenomen. Om het registratieproces door te nemen. Dus die is gewoon gebruikt als stroomman om op 46 plekken rekeningen te openen. Waar dan illegale inkomsten werden verzameld, die dan ongetwijfeld meteen werden doorgesluist naar de echte rekening. En hij kreeg er dan een beetje van, bleef dan over. Zo werken die systemen meestal. Hij gaat nu natuurlijk de grootste gevolgen ervan dragen, want de mensen erachter, die gaan ze hoogstwaarschijnlijk niet pakken. In een tijd waarin we hebben het net gehad over al die toeltjes en wetgeving die men wilt gaan inzetten om kindermisbruikmateriaal te herkennen. Maar tegelijkertijd zijn kennelijk banken die een hele grote incentive hebben om dat goed te doen, zijn niet in staat om deepfakes te herkennen totdat het uiteindelijk een man is die op naam van een vrouw, paspoort, geslacht, vrouwelijk, een rekening wilt openen. Misschien moeten we nog eens even heel goed nadenken. Opnieuw, als we het hebben over het minimum, laten we eens even beginnen bij zorgen dat we in ieder geval age verification of deepfakes om bankrekening te openen, dat we dat kunnen controleren voordat we mensen gaan beschuldigen van kindermisbruikmateriaal.
Ja, dat is een ontzettend complex verhaal. En ik vraag mij oprecht af wat banken kunnen doen om goed gemaakte deepfakes te detecteren. Dat is niet gemakkelijk. Hè. Dat is de technologie is zodanig goed geworden dat we inderdaad nu ook zien dat het door het bankaire controlesysteem geraakt. Kunnen we dan inderdaad de vraag stellen, is het bankaire controlesysteem goed genoeg? Of zijn die deepfakes gewoon veel te goed geworden? En dat is een soort kat-en-muisspel natuurlijk. Hè. Het een moet altijd het ander kunnen overtreffen. Maar ik vraag me af of we niet op een bepaald punt in een soort impasse komen waarin het niet meer mogelijk gaat zijn om een echte foto te differentiëren van een deepfake. Tenzij dat je natuurlijk gaat verplichten aan de makers van dat soort afbeeldingen, dat zij een soort onzichtbaar watermerk of een andere herkenning inbouwen, waardoor je met machines nog altijd dat kan gaan scannen. Dat kan, maar dat gebeurt vandaag de dag natuurlijk niet.
Ja,
het is iets. Gewoon even, ik ben echt aan het denken van hoe kunnen we dit oplossen? Het is moeilijk.
Ik denk wel, want hier zit een groot verschil tussen de deepfake digitale ID-bewijzen en de papieren versies, of de kaartversies. Die maak je niet zomaar na. Daar zitten dingen in die men kan checken. Dus inderdaad, mijn eerste bedenking is, waarom kan men dat dan niet checken op een digitale versie? Dat je daar ook bepaalde dingen in voorziet die op een afstand toch gecheckt kunnen worden. Ik vraag me ook af, in hoeverre zit dit in een zwakke plek die men vindt bij bepaalde banken? Want ik weet dat ik dus bij Bunkbank kwam ik er zo doorheen en bij anderen lukte het niet. Het moet toch mogelijk zijn om te kunnen verifiëren. Want ja, het probleem hier is natuurlijk, de persoon die voor de camera zit is een echte persoon. Als men gaat kijken, is de persoon op het identiteitsbewijs, zit die nu voor ons? En daar is men al redelijk goed in geworden. Vandaar ook dat men die stroommannen gebruikt. Hè. Dat lukt niet met een, tenzij je kennelijk Idris Elba bent en je staat in Madame Tussauds, dan wordt jouw iPhone unlocked.
Nice callback.
Ja, maar dat terzijde. Dus het probleem zit hem in de betrouwbaarheid van die digitale versies of die gescande op een camera van ID-bewijzen. Die moet hoger. Eén, denk ik dus dat daar moet toch iets mee te doen zijn. Dat moet toch betrouwbaarder kunnen. Men heeft nu heel erg gefocust op de selfie-kant en de detecteerde mens-kant. Ga nu eens focussen op die ID-kant. Ten tweede, iets waar ik aan de ene kant me bewust ben van de risico's, maar tegelijkertijd wel naar uitkijk dat men dat goed uitrolt. En dat is die EU Digital Wallet. Dat is die digitale versie van onze identiteitskaart. Ik kijk er naar uit de dag dat ik niet meer per se met een identiteitskaart of een paspoort rond moet lopen. Maar dat gewoon in een appje zit op een manier die cryptografisch en op allerlei manieren goed beveiligd is. Op een manier die privacy by design werkt. Dat op het moment dat ik mij op bepaalde diensten, dat ze alleen maar mijn leeftijd moeten weten of alleen maar moeten weten waar ik woon, dat ik ook die verificatie kan meegeven, digitaal, zonder dat ze meer informatie krijgen dan nodig is. Allemaal van die randvoorwaarden die we daar wel in willen zien. Maar dan zou dat ook een oplossing kunnen bieden voor dit soort dingen, als die technologie gewoon fatsoenlijk werkt. Want dan koppel je dat aan die EU Digital Wallet als bank zijnde. Waarbij men dan het op die manier gaat aanpakken. Ik, Dit lijkt me geen onoplosbaar probleem, laat ik het zo zeggen.
Nee, precies. Hè. Dat is de exact de reden dat ik het ook even wou vragen. Want, en vandaag ook al, hè, ik denk dat je misschien sterkere identiteitscontroles zou kunnen doen met It's Me bijvoorbeeld. Hè. Waarom zitten we nog in een systeem waarin je een identiteitsbewijs op papier of een kopie opstuurt en dat je dan een soort controle doet van is dat effectief de persoon die daarachter zit? Ik denk dat daar inderdaad, ik denk dat het ondersteunt wat het issue is dat er een aantal zwakheden of loopholes zijn in het systeem die misbruikt kunnen worden om dan vervolgens illegitieme rekeningen te openen. En die man, ja, dat is echt schrijnend, hè, maar die is effectief het slachtoffer van dit hele verhaal. Die had nu de schadevergoeding mogen betalen, krijgt potentieel zelfstraf. Begin maar.
Ja. Goed, we gaan eventjes voor op hetzelfde elan, namelijk allerlei tech die men misschien eens moet gaan reguleren of beter aanpakken. Tim, jij hebt hem meegenomen, artikeltje van Tweakers. Een verbod op de AI-uitkleed-apps. Ja, dan vind ik de notifiers toch net even iets sneller bekken. Maar goed, de wetgeving daarom dus. Wat speelt hier?
Wel, het Europees Parlement opnieuw. De helden van de week, die hebben gestemd met een zeer grote meerderheid voor een verbod op applicaties die mensen uitkleden met behulp van artificiële intelligentie. En dat is deel van een bredere oefening waar nu over onderhandeld wordt, de Digital Omnibus Package, waar voornamelijk ook de AI Act daar wordt aan gesleuteld. Er zijn een aantal wijzigingen die ze daarin willen gaan doortrekken, een aantal deadlines die verlengd worden. Maar wat ze ook willen introduceren, is een expliciet verbod op het gebruik van artificiële intelligentie om mensen uit hun kleren te trekken. En de nuance die daarbij gemaakt moet worden, dat is... Ik moet toegeven dat ik het ergens jammer vind dat die nuance bestaat, persoonlijk. De nuance is dat het gebruik van die technologie alleen illegaal is wanneer dat gebruikt wordt op foto's van echte mensen. En dus wanneer je een AI nudifier hebt en je gaat dat loslaten op artificieel gegenereerd beeldmateriaal, dan mag dat wel, in principe. Bukker gezegd. En dat is... Ik begrijp het waarom... ergens begrijp ik waarom je dat argument kan maken, want je schaadt er geen echte persoon mee in zee als je die fake gegenereerde persoon uit de kleren trekt. Niet zoals een echte persoon die je dan naakt voorstelt aan de wereld. Ongeacht of dat een accurate representatie is van die persoons lichaam, het effect psychologisch kan wel zeer zwaar zijn voor die mensen. Maar toch had ik liever gehad dat men hier heel zwart-wit in was geweest. Dat men gewoon heel duidelijk had gezegd van doe het niet. Die technologie heeft geen enkele meerwaarde.
Maar, nee, ja, maar wat is daar precies het probleem mee? Ik bedoel, je kunt het natuurlijk een beetje ongemakkelijk vinden, maar wat nu? Ik bedoel, ik ben een cartoon aan het lezen. En in die cartoon loopt een fantastisch mooi getekende dame rond. Niet gebaseerd op iemand dit echt. En ik kik erop om die dan naakt voor me te kunnen zien. Dus ik gooi die in de AI nudifier en die maakt daar van mij een naakte versie van. Wie schaad ik hiermee?
Ja, I know, dat is het ding. Nu ben ik in mijn eigen val gelopen, want dit is een zeer gevoelsmatig argument. Hè. Dat ga ik meteen meegeven. Maar ik had veel liever gehad dat men dat heel binair had aangepakt. In mijn ogen hebben die applicaties geen meerwaarde in de maatschappij. Nul. Ik kan geen enkele manier bedenken dat die applicaties een meerwaarde hebben in de maatschappij vandaag de dag. En de potentiële gevolgen door een grijze zone te creëren waarin dat we zeggen, ja, een artificieel gegenereerd beeldmateriaal, dat mag dan weer wel, dan komen we in een situatie waarin ik potentieel over mijn doelwit ga zeggen, oké, ik haal de foto van mijn doelwit eerst door ChatGPT of door een andere vorm van beeldgeneratie en ik zeg, doe een aantal minutieuze aanpassingen, waardoor dat die foto dus geen accurate representatie meer is van een echte persoon. Ja, mag dat dan of niet? En dan creëerden we weer heel binaire zones.
Ja, maar heel grijze zones. Het is niet alsof ChatGPT of al die andere notifiers ooit een check gaan kunnen doen. Check even of deze persoon echt bestaat. En dan mag je er wel of niet. Dat kan niet.
Dat is het probleem niet. Het probleem is dat je hierdoor die AI notifier apps nog laat bestaan.
Ja, maar hier zit je... En misschien dat ik nu een beetje te filosofisch word, hè, maar waar zit je op het punt dat je als meerderheid niet de minderheid moet beperken omdat jij het niet eens bent met wat zij vinden, maar dat er op zich niks mis is? Ik noem maar even iets BDSM. Hè, mensen die elkaar met zweepjes slaan, kaarsvet op elkaar druppelen, weet ik veel. Ik ben er niet genoeg bekend mee, maar de meester en slaaf insteek. Ja, voor sommige mensen die vinden dat leuk. En dan zijn er ongetwijfeld een heel aantal mensen die dat niet keurig vinden. En die zeggen van ja, daar wordt de maatschappij helemaal niet beter van. Verbieden die handel. Ja, waar ligt de grens? Hier ook. Hè, we hebben het over plaatjes van cartoons of mensen die dan niet zouden bestaan. Vind ik het nodig dat je daar dan maaktversies van maakt? Goh, ja, misschien niet. Maar is het iets wat we dan moeten verbieden? Omdat een heleboel mensen het niet correct vinden, maar waar eigenlijk niemand mee geschaad is. Ik vind het enorm moeilijk.
Wel, ik vind ik vind op zich het naaktzetten van een cartoon of een fictief figuur, daar heb ik niks op tegen. Dus dat is niet echt het issue. Dat is een gigantische economie die daar vandaag de dag op draait. Hè. Voordat Tumblr complete zakken ging, kon je iemand €50 bij wijze van spreken geven en dan ging je je favoriete cartoon volledig naaktzetten in alle posities dat je wilt. Dat kan AI vandaag de dag ook, maar wat voor mij vooral in mijn achterhoofd blijft hangen is dat je eigenlijk de technologie die vandaag de dag heel schadelijk is, dat je die in principe op de een of andere manier dan toch nog in stand houdt. En ja, inderdaad, het mag niet meer gebruikt worden voor toepassingen op reële foto's van echte mensen. Maar ik denk van, er zijn toch... Dit creëert in mijn ogen een klein beetje een grijze zone. En opnieuw dat voorbeeld van als ik een foto genereer, artificieel, op basis van 3 modelfoto's van een echte persoon, waardoor dat ik een ongeveer gelijkaardige representatie heb van die echte persoon met een aantal kleine verschillen, en ik haal dat vervolgens door een Nudifier-app. Als we kijken naar het huidige wetsvoorstel, is dat iets wat in principe kan. Want het is geen nudifying-mechanisme toegepast op een echte persoon, het is een nudifying-mechanisme toegepast op een fictieve persoon die heel erg lijkt op Tim van Haren. En dat is nog een klein beetje het issue waar ik mee zit. Ja. Dat is dubbel.
En ga even aan de andere kant van het debat zitten. Van ja, Bart is allemaal leuk. We moeten het allemaal niet verbieden. Maar wat nu als het dan om fictieve kinderen gaat? Is dat dan ook oké?
Helemaal. Ja.
En dan, dus
het is moeilijk.
Bedoel, dat gaan wij hier als 2 podcast-hosts ook zeker niet uit kunnen klaren. Je snapt de moeilijkheid. We gaan nog eventjes over naar het Witte Huis. Want er is kennelijk een White House-app. Ik moet toegeven, deze heb ik ook niet zelf voorbij zien komen. Dus ik ben heel benieuwd, Tim. Wat doet die White House-app en wat is er een probleem mee?
Voor zover ik het goed begrijp, is White House eigenlijk Trump's laatste poging om Truth Social meer mainstream te maken.
Oh.
Want het is een app die bedoeld is om eigenlijk real-time updates naar het Amerikaanse publiek te brengen van de regering Trump. En om Trump-nieuws en nieuws vanuit de administratie te pushen naar de Amerikaanse mensen. En er is iemand die heel die app eigenlijk heeft doorgelicht, heeft gedecompiled, echt in de code en is gaan kijken van wat is daar nu eigenlijk allemaal aan de hand. En die hangt echt met haken en ogen aan elkaar. Meest bizar van al is dat die app eigenlijk elke 4,5 minuten de exacte precieze locatie van de gebruiker doorstuurt naar de servers.
Tuurlijk, as you do.
Voor een simpele, echt RSS-feed-achtige app waar gewoon een aantal headliners in komen van wat Trump deze keer heeft uitgesproken, lijkt me dat compleet buiten proportie. Maar, en dat is ook wel, zegt ook heel veel over de mate van zorgvuldigheid die bij die ontwikkeling gepaard ging. Er zijn een aantal dependencies, een aantal stukken code die gewoon weggetrokken zijn van GitHub repositories, dus echt mensen die hun code online zetten, zodat die hergebruikt kan worden. Die hebben ze gewoon 1-op-1 overgenomen. Sommige code van die app wordt ontwikkeld door de soort huistuin- en keukensoftwareontwikkelaar. Maar natuurlijk, als die een huistuin- en keukensoftwareontwikkelaar zijn account op een bepaald moment gecompromitteerd wordt, dan kan je op die manier eigenlijk de code ook in de officiële White House-app gaan aanpassen. En ja, dat is weer de zoveelste poging van Trump om dwaze dingen te doen. Hier is het bizar om te zien. Allee, het is jammer om te zien dat het weer een overheidsapp is die officieel vanuit de Trump-administratie nu gepusht wordt, die zeer invasief is en met haken en ogen aan elkaar hangt. Het is iets wat je niet echt verwacht van elke app, maar zeker niet van een app die vanuit de overheid gepusht wordt.
Ja, nee, prachtig. En natuurlijk wordt gebracht in de context van ja, krijg het nieuws rechtstreeks van de bron, geen wat is ook alweer de mass, nee, wat is nou die term voor de media die ze daar gebruiken? Niet mass media, maar de Nou ja, in ieder geval, ik krijg het van de bron, dat is de insteek. En ja, ondertussen sturen we even die locatie door. Ja, ja, pretty classic. Even zien, wat hebben wij mee aan datalekjes? Tim, je hebt er eentje meegenomen, vakantiebedrijven die gegevens lekken van, kennelijk alle Nederlanders die daar ooit iets geboekt hebben. Weer een redelijk klassieke bedrijf wat heel veel consumentengegevens krijgt, maar zijn beveiliging niet op orde heeft. En daar is de gewone burger weer slachtoffer van.
Ja, ja, inderdaad. Het gevolg van cybercrime opnieuw. Hè. De gestolen data bestaat dan uit namen, telefoonnummers, e-mailadressen, boekinggegevens, bestemmingen en datums. En wat dit voor twee redenen is wel best interessant maakt, gaat over vakantiebedrijven Eurocamp en Rowan of Rowan, is dat... hier zit natuurlijk een gevoelig kantje aan, want dit geeft nu een hele leuke Excel-lijst van iedereen die op een bepaald moment buitenshuis is.
Ja.
Wat dat natuurlijk wel potentieel misbruikt zou kunnen worden. En los daarvan, dat is ook iets wat ze zelf wel hebben aangegeven, die twee bedrijven, is dat dat ze zeggen van kijk, criminelen maken inmiddels gebruik of misbruik van de buitgemaakte gegevens door mensen bijvoorbeeld op WhatsApp betalings te sturen om hen dan in de val te lokken, om ofwel bedragen over te schrijven ofwel creditcardgegevens te bemachtigen. Dus het is een simpel datalek, maar het is een mooi voorbeeld van hoe de oorzaak, het datalek, dan vervolgens zorgt voor verdere en effectief reële gevolgen voor de personen die nu belaagd worden via WhatsApp met cybercriminelen die proberen om hun geld af te troggelen.
Ja, inderdaad. Goed, ja. Ze hebben in ieder geval een hele mooie veiligheidsincident FAQ-pagina opgezet bij roan.nl, waarbij je ze dan nog eens uitgebreid dingen kunnen downplayen. Waarbij ze ook even aangeven, ja, maar het is dan een externe IT-partner. Wie is dat dan? Ja, nee, dat kunnen jullie niet vertellen. Wat hebben jullie precies ondernomen? Ja, we hebben echt wel een crisisteam samengesteld. En wanneer vond het dan plaats? En wat hebben jullie gedaan? De klassiekers. Maar goed, dat gezegd zijn.
Ik zal toegeven, daar, dat is nog gewoon een sappige. Een van de twee bedrijven heeft op hun FAQ ook echt gewoon letterlijk gezegd van... De vraag, kan ik hiervoor een schadevergoeding krijgen? En het antwoord is heel duidelijk. Nee, ik krijg hiervoor geen schadevergoeding. Probeer het niet eens. Trek het plan. En dat vond ik wel straf, want dat zie je niet vaak terugkomen. De vraag van, krijg ik een schadevergoeding? En als ze dan gewoon effectief al zeggen van, nee, je krijgt het niet. Niet echt aan dat bedrijf om dat te bepalen of dat je een schadevergoeding krijgt of niet.
Ja, in ieder geval, Rowan zegt ook dat zij geen financiële compensatie aanbieden voor het incident. Want er zijn geen financiële informatie, wachtwoorden of gevoelige persoonlijke gegevens gelekt. Interessant, hè? Want ze geven tegelijkertijd aan dat diezelfde gegevens gebruikt worden om mensen op te lichten. En ja, dat we daar gegaan het een paar in gaan trappen. Dus ja, het is een mooike. We hebben nog wat autoriteitenactie.
You will respect my authority!
Inderdaad. En we beginnen met een beetje oldschool, klassieker ondertussen, een beetje Vlaams gericht. Maar toen het om nog even mee te nemen. We kennen de discussie ondertussen tussen de Vlaamse Toezichtcommissie, VTC, en de Gegevensbeschermingsautoriteit, de GBA. De VTC heeft een bepaalde tijd gehad waarin zij ondertussen duidelijk in alle uitspraken eigenlijk geen echte autoriteit mochten zijn, omdat er een aantal formaliteiten niet goed geregeld waren. En dat is het puntje dat ik hier zeker gewoon eventjes mee wil geven, want er is dus nu een nieuwe uitspraak, nog niet gepubliceerd, dus die is wellicht gepubliceerd door iemand die er rechtstreeks bij betrokken is. Maar op LinkedIn zagen we op een aantal plekken dat het terugkwam, een arrest van 31 maart 2026 van de Raad van State. Het ging nog eens over een conflict tussen een Vlaamse bestuursinstantie en die had van de VTC een aantal corrigerende maatregelen opgelegd gekregen. Voor de duidelijkheid, het is een zaak uit 2023. Waar het grondwettelijk hof in die tijd al beoordeelde, via de VTC is eigenlijk geen echte autoriteit, want een aantal dingen zijn niet in orde. En dat is wat je hier dus moet onthouden, deze zaak. Gaat over een van die zaken, dus deze recente zaak bij de Raad van State, gaat over iets wat beslist is in de tijd dat de VTC dus geen erkende autoriteit was. En daarom heeft nu de Raad van State hier definitief besloten, ja, jullie waren geen autoriteit. Nou, het artikel werd een beetje gebracht, hè, als ik het eventjes lees. Raad van State heeft een ogenschijnlijk definitief de knoop doorgehakt over een vraag die de Vlaamse gemeente gegevensbeschermingspraktijk al jaren bezighoudt, kwalificeert de VTC als toezichthoudende autoriteit. Nou, dan is het heel simpel. Nee, dat hebben ze niet gedaan, want in het verleden wisten we het al en naar de toekomst toe weten we niet en dat moet nog blijken. Dus Samengevat, gemeente of andere Vlaamse entiteiten, ben jij, ik ga het eventjes heel cynisch uitdrukken, slachtoffer geweest van een beslissing van de VTC voor die tijd? Ja, dan kun je dat nu aanvechten. Want dan ga je gelijk krijgen. Ze waren toen geen erkende autoriteit, punt. Maar dat zegt helemaal niks over alles wat de VTC na die tijd heeft gedaan. Dan hebben we het over, denk ik, maart 2024, toen ze een aantal dingen in orde hebben gebracht. En daar lopen nu recentere zaken over die effectief daarover gaan. Is na die tijd de VTC wel een erkende autoriteit? Dus dat wordt echt interessant. Heb je voor die tijd een corrigerende maatregel bijvoorbeeld opgelegd gekregen waar je nu nog steeds tegen aan het worstelen bent? Nou ja, dan heb je met deze uitspraak nog verdere munitie om te zeggen, jullie hadden ons dat niet op mogen leggen. Wordt iemand daar misschien beter van? Ik denk het niet. Maar belangrijk vooral wat dat voor de toekomst betekent, ja, dat weten we nog steeds niet. Goed, dat tot zover de klassieke VTC-GBA-discussie. Tim, je hebt er eentje wat verder over de grenzen in Polen, maar waar ze toch ook de laatste tijd niet vies zijn van wat stevigere boetes opleggen?
Nee, klopt. De Poolse privacy-toezichthouder, de UODO, en ik ga geen poging doen om dat acroniem volledig uit te spreken in mijn beste Pools, dat gaat heel moeilijk uitkomen. Die hebben toch een fikse boete gegeven, €2,5 miljoen, aan DPD. Bij een welbekende slagberuchte bezorgdienst, die net zoals elke andere bezorgdienst gebruik maken van external carriers, noemen we dat, dus third parties die in naam van of ten behoeve van DPD dan pakjes van een sorteercentrum naar de effectieve ontvanger brengen. En waar DPD dan jarenlang het standpunt van innam, dat die external carriers geen verwerkers zijn. Dat die geen persoonsgegevens verwerken in opdracht van DPD. Daar heeft de Poolse toezichthouder toch een andere mening over. En die heeft effectief duidelijk aangegeven van dat zijn uiteraard zijn dat verwerkers die verwerken in opdracht van DPD persoonsgegevens, adresgegevens, de pakketjes waar ze vandaan komen, punt A, punt B. En het kan dus niet dat daar geen verwerkersovereenkomsten mee worden uitgevoerd. Zeker omdat die third-party carriers vaak ook voor andere bedrijven nog werken. Eigenlijk een soort van onafhankelijke middelman zijn.
Ja, nu goed, ergens is er ruimte voor wat verwarring in de zin dat wij accepteren wel dat B-Post, de officiële postbedrijven die onderhevig zijn aan postwetgeving, dat dat geen verwerkers zijn, maar zelf verantwoordelijken. Die hebben zich gehouden aan briefgeheim. En dus die context, daar zit er ergens wel. Misschien dat het daar wat bij speelde, want ik herinner me niet zo lang geleden, een paar maanden geleden had je bij de AIPD in Spanje had je precies ook zo'n zaak waar ook een bedrijfje een boete heeft gekregen. Voor mij was het een bank. Die gegevens liet transfereren, gevoelige gegevens. En die ook een boete hebben gekregen omdat ze geen verwerkersovereenkomst hadden. Dus niet goed genoeg hadden toegezien op de beveiliging van die couriers. Voor alle privacy professionals zit jij in een, dat is het onderscheid hoe ik het dan interpreteer, in een echt postbedrijf, officieel erkend met alle wetgeving die erbij hoort. En dan daaronder couriersdiensten. Ja, die couriersdiensten ga je gewoon als een verwerker moeten zien.
Ja, precies, dat is het. Hè. Dus als je als bedrijf simpelweg A to B pakketjes van een sorteercentrum ophaalt en die vervolgens levert. Dat kan zijn als dienstverlening naar postbedrijven, maar dat kan ook even goed als dienstverlening zijn naar een warenhuis of whatever.
Mm-hmm.
Dan word je effectief volgens dit oordeel wel aangemerkt als verwerker. Ja.
Ja. Goed, dan zijn we toe aan een paar privacy pointers. En Tim, degene die jij erin had gestopt, ik zei het al toen we hem aan het bekijken waren in de show notes. Ja, dan ga ik dan meteen browsen, rondkijken, afgeleid. Wat heb je meegenomen?
Ik heb GOG meegenomen en GOG staat voor Good Old Games. En Good Old Games is een ondertussen zeer groot platform, een soort digitale marktplaats geworden voor videogames. En Good Old Games, anders dan andere platformen zoals Steam en Epic Games, die focussen op DRM-free downloadable games. Dus wat wil dat eigenlijk heel simpel weg zeggen in mensentaal? Je koopt je videogame, die videogame is van jou, je kan die downloaden, je kan die offline spelen, je hangt niet vast aan een ontwikkelaar, aan servers, je kan dat modden, je kunt daar van alles mee doen, want jij hebt het gekocht en het is nu jouw eigendom. En dat vind ik op zich een mooi gegeven. Aan zich. Secundair, dat is meer een persoonlijke voorkeur / smaak, maar GOG zet zich ook heel hard in voor het bewaren en zelfs up-to-date brengen van oude games, old classics, om die speelbaar te maken op nieuwe machines en speelbaar te houden naar de toekomst toe. En dat vind ik algemeen gewoon een heel mooi initiatief.
Ja, absoluut. Kan ik alleen maar beamen. En ja, kijk, met wat we het er nu over hebben, zit ik er stiekem alweer doorheen te browsen.
Ja, ik zag het. De afleiding was ons wel afzwakken.
Ja, nee, ja ik kan het niet helpen. Ik moet daar trouwens sowieso gewoon eens een keer een game van kopen, want ik heb dat nooit gedaan. Maar het is dus zo dat je hem dan echt gedownload krijgt. Dus dan kun je hem gewoon zelf bewaren, werkt gewoon offline. Dat is nog eens lekker.
Alle files, inderdaad.
Ja, mooi. Oké, ja, zo'n heftige privacy pointer heb ik niet. Wat heb ik wel? En misschien eventjes toch nog als klein, heel klein uitstapje. De link met privacy is natuurlijk wel echt. Want iedereen die een beetje gamet, die weet je tegenwoordig ook vasthangt aan allerlei game launchers. Die dan meteen registreren wat je allemaal doet, wanneer je speelt. Dat je ook weer op moet letten, mocht jij eens een spelletje spelen of je hebt geen zin om te laten weten. En iedereen dat je daar aan het spelen bent, daar wordt ook meteen gedeeld. Dus er zit nog een privacy angle aan. Wat heb ik meegenomen? Maeve.io. En Maeve is een dienst opgericht door een Nederlander. Echt soeverein, dus ook op niet-Amerikaanse servers. En wat zij aanbieden is, ja, zie het als een soort YouTube, een plek om je video's te hosten. Dus een YouTube, Vimeo, zoiets. Maar dan dus soeverein, dan dus op een manier dat als jij die video's dan vervolgens ergens embed, integreert op jouw website of op andere plekken, dat er niet meteen cookies geplaatst worden en gegevens verzameld worden. Dus het is gewoon een privacyvriendelijke YouTube-variant, Vimeo-variant. Het verschil, hè, YouTube natuurlijk ook echt nog het portaal waar je dan heen gaat en filmpjes bekijkt en zo, dat zit hier veel minder aan. Het is echt meer een vergelijking met Vimeo. Je wilt gewoon een betrouwbare plek om video te kunnen hosten. En die kun je dan ergens op je website integreren zonder dat er meteen overal trackers zitten. Nou, daar kun je Maeve.io voor gebruiken. En daar was ik al een tijdje naar op zoek naar zoiets eigenlijk. Ook voor eigen filmpjes die we willen maken. Ik had me al vaak bedacht als wij eens meer videocontent willen maken.
Ja, ja.
Eigenlijk moet je het al bijna op YouTube zetten voor ook de reach. Dat blijft een ding. Maar in ieder geval hebben we nu een alternatief om het ook ergens te kunnen hosten. Zodat je het niet op je eigen infrastructuur moet doen. Want ja, een berg filmpjes hosten, dat ook met een goede snelheid doen, dat is niet zo evident. Er is een reden waarom dat op zoveel plekken daar aanbieders voor zijn. Dus ja, dat vond ik een goede om mee te geven. Dus heb jij als organisatie, moet jij videocontent kunnen hosten en wil je dat op een privacyvriendelijke manier doen op Europese infrastructuur, dan is Maeve.io de place to go. Dus ja, vond ik wel een leuke vangst.
Nou ja, gezegd dit, Bart, ik heb geen kleppen van een privacy pointer, maar dit vind ik toch wel niet slecht.
Nou, is leuk, hè?
Ja, is leuk. En ik moet ook toegeven, ik was ook eens op de website aan het kijken, vond ik wel grappig. Er staat een cookie banner, press accept to confirm that you accept. We don't use cookies. Yes, this banner is just for show.
Ja,
nice
leuk.
Touch.
En ik heb nog een heel klein extraatje, dat is niks bijzonders, maar het is iets, het is een shortcut. Een shortcut moet ik meteen bijzeggen, maar je gaat ongetwijfeld op Windows een alternatief hebben, maar op een Mac. Maar ik loop er zo vaak tegenaan dat ik ergens iets copy-paste, vooral als het om tekst en dergelijke gaat, en dan plak ik dat ergens in. En dan is dat automatisch met allerlei formatting eromheen. En zeker Word, als je daar denkt, ik kopieer iets, je kopieert niet alleen maar tekst. Daar zit zoveel onzin omheen, dat als je die ergens inplakt, je hebt dat misschien ook wel eens gemerkt, als je dan in ChatGPT iets wil plakken of zo, dan zit er meteen een plaatje bij. Meteen moeilijkheden met formatting en dat die dan lijntjes overneemt. Nou ja, de shortcut die ik dus gebruik, en ik weet niet goed waarom ze hem zo moeilijk hebben gemaakt, maar daarom dat het dus lang duurde voor ik hem er een beetje in krijg, paste without formatting. Dus dan haal je echt alles eraf en dan hou je alleen maar de tekst over. En de shortcut die daarvoor moet gebruiken is shift met option met command V. He, dus waar normaal command V is, is het nu shift option command V. Maar dan heb je dus wel de paste without formatting. En dat eigenlijk, ik ga direct even onderzoeken of ik dat niet gewoon kan switchen. Dat de standaard wordt, want die gebruik ik continu. Dat is een bonus privacy pointer waar we de podcast mee afsluiten. Tim, ik bedank jou wel heel erg voor je tijd in deze mooie paascontext en onze luisteraars weer om dan na paas naar ons te luisteren. En we doen dit volgende week gewoon nog eens opnieuw.
Zoals altijd, Bart, met veel plezier en tot volgende week.
Tot volgende week.